Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Astrid, heb jij iets met het oosten van Nederland?
Voordat ik dit boek las, eigenlijk niet. Ik kom zelf natuurlijk uit het westen. Maar ben toevallig laatst ook een paar dagen weer in het oosten geweest. En dat vind ik heel erg leuk. En ik weet dat jouw geboortegrond daar ligt. Dus ik dacht van ja, dit boek ga ik met Paulien bespreken.
Ja, daarom vraag ik het niet eens. Maar het viel me op. Het is niet het eerste boek dat zich in het oosten afspeelt wat jij bespreekt.
Nee, in het oosten van Nederland. Ik zit even te denken, welke is dat nog?
De Phoenix. Nou ja, de Phoenix had natuurlijk een link met de Achterhoek.
Oh ja, tuurlijk. Dat is dan een terugkerend thema. Dat iedereen die ik ken die daar vandaan komt, gaat daar weg. Dat zou wel. Dat is in ieder geval in deze boeken dan zo. Maar daar heb je helemaal gelijk. Dat was ik alweer vergeten.
Ja. Ja. Het is gewoon toeval dus.
Ja, dit is toeval. En de reden eigenlijk waarom ik dit boek heb uitgekozen, is dat ik een heel mooi interview zag met de auteur van dit boek, Gijs Wilbrink, in een van de laatste uitzendingen van Brommer op Zee met Winfried de Jong.
Dat is een literair programma?
Dat is een literair programma dat inmiddels helaas alweer is verdwenen, om onverklaarbare redenen. Er is ook geen ander boekenprogramma volgens nog voor teruggekomen, dus dat is eigenlijk wel een gemis, hè, op de publieke omroepen in Nederland. Dus ik hoop dat er snel liefst gewoon Brommer op Zee weer terugkomt. Maar ja, die Gijs Wilbrink die vertelde daar over zijn debuutroman, die ik vandaag wil bespreken. Dat boek heet De Beesten. Dat is een familieroman dat zich dus afspeelt in de Achterhoek. En daar komt de auteur zelf ook vandaan. Hij is geboren in Doetinchem. Hij is 38 jaar oud en naast schrijver is hij ook nog eens muzikant en podcaster. En hij heeft dit verhaal geschreven over de Kellers. En de Kellers, dat is een bijzondere familie. En ik denk dat, zulke families heb je overal in allerlei regio's in Nederland. Mensen die zich niet aanpassen aan de andere mensen in het dorp, maar gewoon hun eigen gang gaan. En daar een soort eigenwijzigheid in hebben. En dat vind ik altijd wel leuk. En ik denk dat Gijs Wilbrink zich daardoor ook heeft laten inspireren. Wellicht in zijn eigen dorp misschien ook wel zo'n familie gekend. En ja, ik vind dat hij daar op een hele mooie manier deze familieroman over geschreven heeft. En de hoofdpersonage, dat is Tom. En ook zijn dochter Isa. Maar door het verhaal leer je ook de 2-3 generaties daarvoor ook kennen van deze bijzondere familie. Want Tom die wordt eigenlijk opgevoed door zijn oma, oma Netta. En oma Netta is een bijzondere vrouw. Een vrouw van weinig woorden, maar gaat iedere zondag wel naar de kerk. En is heel erg gelovig. En gaat daar zo in op dat als de pastoor ziek is en bloed ophoest op een doek, dan kust ze die doek. Omdat ze denkt dat dat misschien wel heilig is. En dat heeft tot gevolg dat zij ook ziek wordt. En de vader van Tom, die wordt daardoor heel boos op de pastoor. En ik zal niet vertellen wat er gebeurt, maar hij komt daardoor wel in de gevangenis. En dat is ook de reden dat Tom wordt opgevoed door zijn oma. Want zijn moeder is helaas ook al lang daarvoor verdwenen uit het huis waar ze wonen. Tom die is daar met zijn oma, maar ook met twee ooms. Dat zijn oudere broers van zijn vader. En dat hele bijzondere mannen zijn, dat blijkt wel uit het eerste fragment van het boek dat ik graag wil voorlezen. Ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij ging het al mis met Tom Keller toen die twee ooms hem 's nachts meenamen naar het bos en hem dingen lieten doen die een jongen van 9 nog lang niet zou moeten doen. Zijn vader Frank kon het er ook niet mee eens zijn geweest. Of eigenlijk denk ik dat Frank van niks wist. Zelfs al zat hij in die tijd nog niet vast. Maar snel genoeg zou hij het weten. Hij zou weten wat wij allemaal zouden weten. Johan en Charles namen dat arme jong tijdens de langste nacht van de winter mee in hun galme stink-Volvo, waarvan ze ijzerdraad tussen de wielen hadden gespannen en waarmee ze met een noodgang over de bevroren bospaden scheurden en dan lieten ze dat jong, hun bloed, hun neefje, aan het eind van het pad teruglopen om de onthoofde konijnen van de grond te schrapen. Die twee keken niet eens om. Ze hadden een goed kloothumeur te pakken en de beesten waren briggelig vannacht. Er was storm op komst. De warme damp in de Volvo moet hebben geroken naar sjek en zweet. En naar de paar dode hazen, bunzingen en fazanten die ze al hadden afgestroopt op de hoedenplank hadden gelegd. In het donker leek het net een kleverige homp vlees van een beest met 6 armen en 3 staarten. Normaal altijd netjes weggestopt in een dichtgeknoopte kussensloop, maar deze nacht was alles slordig. Het afstropen hadden ze Tom overdag geleerd. Dat hij de vacht onderaan de poten moest laten zitten, zodat de klanten in het dorp konden zien dat het om een konijn of een bunzing ging. En niet om een vermiste kat van de overburen. Dat hij het vel rondom de enkels moest insnijden om het met een duim en wijsvinger los te maken en vanaf de poten omhoog te trekken. Dat met nog een snee langs het staartbeen zonder het vlees te raken de rest ook loskwam, als een binnenste buiten gekeerde jas. In het daglicht had Tom het nog aardig snel onder de knie gekregen. Onder de asgrauwe maan was het al gauw uitgelopen op een kliederzooi. Die ooms van hem staken geen poot uit. Bleven daar binnen maar naar de beslagen autoruiten staren. Zeiden niks. Soms konden Johan en Charles een hele nacht op pad zijn zonder een woord te zeggen dat niet goddomme was. Als er eentje struikelde, in een diepe waterplas was het goddomme. Als een beest wegrende, voor ze het kapot konden schieten met de Lee Enfield die Frank na de oorlog van een Canadees had gekocht, goddomme. En nu ook was het weer goddomme. Toen Tom na een kwartier nog niet terug was met de onthoofde konijnen. Goddomme. Charles, de jongste, pakte de Lee Enfield en de motorkoplamp die ze tot lichtbak hadden omgebouwd. Sprong uit de auto en smeet de deur dicht. Zijn grote broer Johan knikte en volgde op zijn gewone logge tempo. Ze leken niks op elkaar. Ja, hun ogen stonden ver uit elkaar. Dus wist iedereen over ze te vertellen, maar verder niks. Johan had op zijn 25e al het gezicht van een kerel die na een leven hard werken alleen nog stil en bitter voor zich uit kon kijken. Een gezicht vol groeven, butsen, schaafwonden en harde onregelmatige stoppels. Charles was peziger en 5 jaar jonger en had alleen een eigenwijze bezemsnor om enigszins volwassen te lijken. Alsof hij zijn eigen baas was en niet slechts het jonge schofterige broertje van zijn grootste idool en mentor. Charles noemde ze hem in het dorp. En Charles noemde hij zichzelf, alsof geen keller een deftige Franse naam als Charles zou mogen dragen en hem nog zonder schaamte op een deftige Franse manier zou mogen uitspreken. Hij was een padjakker, met lang sliertig haar dat van achter op een vliegengordijn leek, het tegenovergestelde van Johans gemillimeterde hamburgernek. Hoe je wel kon zien dat ze bij elkaar hoorden, die ogen. Diezelfde smerige spijkeroverals diep in haar laarzen gepropt, donkerblauwe petten, constant binnensmonds gevloek. Zo liepen ze terug over het bospad. De kellers woonden hier al minstens 150 jaar. Dat leek heel wat, maar het is niets vergeleken met bijvoorbeeld mijn familie die hier al eeuwen midden in het dorp woont. Wij boven café Teking, onder de schaduw van de kerk, en zij sinds hier kwamen, en het ineens alleen nog maar over hen zou gaan en niet meer over de eeuwen daarvoor, diep in het buitengebied weggestopt, aan de andere kant van het bos. In dat grote huis zonder gordijnen dat ook geen gordijnen nodig had, omdat er toch nooit iemand naar binnen keek. Want er kwam nooit iemand aan hun kant van het bos. En al kwam er ooit iemand aan hun kant van het bos, dan keek die verdwaalde ziel nooit direct in de richting van hun erf, maar altijd net erlangs. Om maar niet bewust mee te krijgen wat zich in die kleine kamers van dat grote huis zonder gordijnen allemaal afspeelde. Je kon het een boerderij noemen, al had de familie Kellen nog nooit geboerd. De enige waarneembare dierenlucht kwam van de kadavers die Johan en Charles buiten lieten drogen. Maar meer nog dan de geur van de dood hing er altijd die misselijke walm van benzine en Castrol motorolie. Een meur die na zo'n zeldzaam bezoek aan hun kant van het bos nog een uur in je neus bleef hangen.
Ja, dierenliefhebbers, die zijn in het begin meteen op hun hoede, denk ik.
Dat klopt, ja. En dat is wel grappig dat je dat zegt, want de dochter van Tom, daar begint eigenlijk het tweede deel van het verhaal mee. Dat start op nieuwjaarsdag en dan heeft zij net een hele zware nacht achter de rug met drank en drugs. In Utrecht. Want zij is gaan studeren. Zij heeft net dan een semester achter de rug. En zij komt eigenlijk in de punk scene via een meisje dat ze leert kennen. En daar zitten ook heel veel dierenactivisten. Dus dat is eigenlijk als eerste waar het ook gaat wringen. Want zij komt, ja, zij is niet anders gewend dan dat haar ooms allerlei, loesje zaken stropen. En dan komt ze in aanraking en raakt ze bevriend met dierenactivisten. Dus dat levert een mooie spanning op. En het is, als je dit leest en ook in het eerste deel, krijg je ook wel een idee van die familie. En dan snap je ook wel dat die Isa naar Utrecht gaat en daar kunstgeschiedenis gaat studeren. En eigenlijk dat hele eerste semester heeft ze ook geen contact meer met haar ouders. Maar ze wordt op nieuwjaarsdag gebeld door haar moeder. En die zegt in weinig woorden, want het is ook een vrouw van weinig woorden, dat haar vader wordt vermist. En daarom besluit ze dan toch maar weer terug te gaan. En dan ontspint zich het verhaal, want het blijkt dus eigenlijk dat Isa maar heel weinig weet van het verleden van haar vader en moeder en ook van haar ooms en oma. En die zoektocht die begint ze door, eerst zal ik niet naar de politie gaan, want ja, de familie Keller die staat een beetje op gespannen voet met de politie uiteraard in het dorp. Maar dat doet ze toch en dan wordt er in het dorp een enorme zoekactie op touw gezet. En zij is dan heel erg verbaasd dat al die mensen uit het dorp helpen, want in de tijd dat zij daar is opgegroeid, werd ze altijd genegeerd, want ja, ze was een Keller en een Keller is niet te vertrouwen. En dan langzamerhand, dan gaat ze ook praten met die mensen en ze gaat ook bij haar tante langs en dan komt het verhaal eigenlijk wat er dan allemaal is gepasseerd. En dan blijkt dus dat haar vader Tom, die moest zijn ooms dus altijd helpen, niet alleen op strooptocht, maar bijvoorbeeld ook met het sleutelen aan motoren. Dat hij dus eigenlijk op vrij jonge leeftijd al een talent blijkt te hebben voor motocross. En als junior zet zijn oom Johan hem al op een motor en die coacht hem. En dan wint hij ook alle wedstrijden. En als hij dan oud genoeg is om bij de volwassenen te gaan, wint hij ook alles. Zelfs internationale prijzen. En dan wordt hij een held van het dorp. Dus iedereen praat over hem en iedereen vindt hem geweldig. In het café raken ze niet over hem uitgepraat. En dan is die ook nog eens, want iedereen vindt het zo'n goede jongen, dan komt hij een keer terug, wereldster, naar het dorp om daar een benefietrace te rijden op het veldje achter het bos. Ja, en daar gebeurt iets verschrikkelijks. Dan krijgt hij een ongeluk waarbij hij zijn been verliest. En dan is er iemand, een dochter van de café-uitbater, die is net opgeleid als verpleegkundige. En die was ook altijd al groot fan van hem. En die besluit hem te gaan verzorgen. En daar, dat is de moeder van Isa. Dus dan wordt ook Isa geboren. Dus dan krijg je op die manier het verhaal. Maar wat er nou precies is gebeurd tijdens die wedstrijd en waarom Tom dat ongeluk krijgt, dat is niet helemaal helder. En Isa gaat natuurlijk op zoek naar antwoorden. En in het verhaal, ik zal het natuurlijk niet verklappen, maar aan het einde van het verhaal was ik wederom wel even flabbergasted toen ik dacht, wat? Want je gaat natuurlijk bedenken van, goh, wat zou er gebeurd zijn? En dit scenario had ik niet bedacht.
Ja, maar dus, dat vind ik dus wel heel bijzonder. Jij vertelt eigenlijk al heel veel, maar er gebeurt dus nog veel meer.
Er gebeurt heel veel, ja. En dat heeft te maken met dat er in de geschiedenis van die familie gewoon heel veel passeert. Met die opa, maar ook ome Johan die na het ongeluk naar Duitsland, naar de Pruisen. Want ik weet niet of dat nu nog gewoon is in de Achterhoek, maar daar hebben ze het niet over de Duitsers, maar over de Pruisen.
Dan, nou, niet waar ik vandaan kom.
Misschien wat omdat het een wat oudere man is, dat nog erin zit. Maar dus ja, er gebeurt wat dat betreft gebeuren er allemaal spannende dingen. En wat ik ook heel erg bijzonder vind is dat, en dat denk ik ook omdat de schrijver zelf ook in een punkband speelt, maar hij beschrijft de punkscene in de jaren 90 ook heel erg goed in Utrecht, waar Isa zich in begeeft. En zelf kwam ik daar ook in die tijd in al die kraakpanden die zalen waren geworden waar bandjes optraden, omdat ik voor de Kift werkte, dat was ook een punkband. Dus voor mij was dat wel een feest der herkenning. Dus ook clubs als Echo en zo in Utrecht. En ik kan me voorstellen dat als je zelf die scene niet kent, dat dat dan ook heel leuk is om daarover te lezen. Want zelf heb ik ook wel ervaren dat er tegenover punks altijd wel een soort vooroordelen zijn natuurlijk. En dan is dat mooi, denk ik, om daar ook over te lezen.
Ja, dit is Gijs' debuut. geslaagd, zo te horen.
Zeker geslaagd, ja. En hij wordt overal ook echt wel neergezet als een zeer veelbelovende schrijver, waarvan gehoopt wordt dat hij nog veel mooie dingen gaat schrijven. En hij wordt ook wel vergeleken met de auteur die Bonita Avenue heeft geschreven. Nou, die doet er altijd 9 jaar over voordat er een nieuw boek komt. Dus ik hoop dat Gijs iets minder lang doet over zijn tweede roman. Maar ik kijk daar in ieder geval aan uit.
Nou, het klinkt erg leuk. De Beesten van Gijs Wilbrink. Je tip voor deze maand. Dankjewel, Astrid.
Graag gedaan.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.